Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk leeft. Vandaag bij mij in de studio pater Anton Marie Mil. Hij is dominicaan en woonachtig in een jonge internationale gemeenschap in Antwerpen. Goeiedag, pater Anton Marie. Dank u wel voor uw komst. Een paar dingen die ik heb geleerd bij mijn opzoekingswerk. U bent theoloog, u doseert kerkgeschiedenis. U heeft intussen veel gepubliceerd ook over de heilige Dominicus. Maar ook wel belangrijk om daarbij te vermelden, u bent nog zeer jong. U bent geboren in 1992. En dat brengt mij toch meteen bij de vraag van waar de interesse, van waar de passie voor de heilige Dominicus en zijn spiritualiteit. Een beetje over uw achtergrond misschien.
Ja. Misschien belangrijk om te vermelden, ik ben opgegroeid in een toch wel gelovig gezin. Dus wij waren een praktiserende familie. Sterk parochiaal betrokken ook. Ik had altijd wel in mij een roeping tot het priesterschap gevoeld. Dat is dan zo wat in ups en downs gegaan, zoals dat in het leven gaat. Maar toen ik studies ben begonnen in Leuven, studies theologie, dan ben ik de Dominicanen op mijn pad tegengekomen. Een orde die ik eigenlijk niet echt kende, omdat ze in mijn geboortestreek niet aanwezig waren. Maar ik heb bij de Dominicanen iets gevonden. Een warme gemeenschap, een verzorgd gebedsleven, goede predikatie, aandacht voor het intellectueel leven, een aantal aspecten zo, die mij mijn interesse hadden opgewekt. En die mij dan ook eigenlijk pas in een tweede beweging echt de figuur van Sint Dominicus hebben doen ontdekken. Ja, dus ik heb eerst de Dominicanen ontdekt voordat ik Sint Dominicus heb ontdekt. Maar het was een fijne ontdekking wel. Die heilige achter de orde ontdekken, ook omdat hij, en dat is belangrijk om mee te geven, een beetje in contrast met zijn tijdgenoot Franciscus van Assisi, is Dominicus geen populaire heilige geworden. Als je in kerken binnengaat, zult je heel dikwijls een standbeeld zien van Franciscus van Assisi, maar de kerken waar een beeld van Dominicus staat, die zijn eerder zeldzaam. En dat heeft iets te maken met het specifieke charisma van Dominicus, dat anders is dan dat van Franciscus. Dominicus was in de eerste plaats iemand die een organisator was, die aan zijn orde een sterke structuur heeft meegegeven, en die zichzelf ook heeft proberen uit te wissen. Dus die op het moment dat de orde gelanceerd was, eigenlijk meteen heeft geprobeerd om een stap terug te zetten. En dat is dus ook de reden waarom hij niet zo'n populaire heilige is geworden. Misschien ook omdat Dominicus door de predikatie en door zijn eigen intellectueel leven misschien wat meer cerebraal is dan Franciscus, die toch eerder, laat ons zeggen, veel dichter staat ook bij gewone mensen.
Een beetje volkser figuur.
Een volkse heilig is, ja, inderdaad.
Ja. Ja, ik wil dadelijk graag zeker ook nog wat vragen over wat u dan eigenlijk bij Dominicus hebt ontdekt. Maar u zei daarnet dat u wel altijd al de roeping tot het priesterschap een beetje hebt ervaren, van kleins af aan. Dus geloof, het werd wel meegegeven van thuis uit, jullie waren kerkelijk. Het is voor u ook altijd een beetje een evidentie geweest, want voor uw generatie is het toch al iets dat misschien wel vragen oproept bij leeftijdsgenoten. U heeft nooit in een crisis gezeten, het is altijd iets, een deel van uw leven geweest.
Oh, ik heb in mijn puberteit wel zo'n fase doorgemaakt dat ik dacht dat ik zelf de kritiek op kerk en godsdienst had uitgevonden of zoiets. En dus dan heb ik wel een tijdje zo afstand genomen. Maar dat is toch altijd sterker. Het geloof in mij is eigenlijk altijd sterker geweest. Dus heel snel ben ik die puberale fase eigenlijk ontgroeid en ben ik gewoon terug naar de kerk beginnen gaan. En misschien dat die puberale fase in die zin wel belangrijk was, omdat het vroeger was het een familiaal gebeuren. Wij gingen samen naar de kerk als gezin. En nadat ik eenmaal die crisis had doorgemaakt, crisis is zelfs een groot woord, hè, gewoon een puberale fase had doorgemaakt, ben ik eigenlijk bewust zelf naar de kerk beginnen gaan. En ben ik echt mijn eigen weg beginnen zoeken in dat gelovige en kerkelijke landschap. Dus dat heeft mij een stuk geëmancipeerd, om het zo te zeggen. Dan daarna heb ik dan besloten, op het einde van het middelbaar onderwijs, om theologie te gaan studeren, juist om mijn geloof, het geloof dat ik had, een beetje verder door te denken. Ik vond dat de catechese die wij kregen, ik voelde eigenlijk instinctief aan dat ik bleef daar een beetje bij op mijn honger zitten. Zowel op school, het godsdienstonderwijs, als de catechese zoals het in de parochie werd gegeven. Ik bleef daar wat op mijn honger zitten. En dus ik denk, ja, die keuze voor theologie was voor mij ook een keuze om verder te gaan in mijn geloof en kennis op te doen over mijn geloof.
U heeft dan ook in Leuven de Dominicanen leren kennen, waar dan uw roeping wel een beetje, waar u uw roeping dan eigenlijk bent gaan ontdekken. Maar nog even terugkomen op dat u altijd wel die roeping tot priesterschap ergens gevoeld heeft. Kan u daar een beetje toelichting bij geven? Hoe was dat gevoel dan? Of wat werd u gewaar?
Wel, ik heb eigenlijk heel mijn leven door een fascinatie gehad voor het religieuze. Ik herinner me nog zeer goed als kleine jongen had ik een echte passie voor bijbelverhalen zoals die in de liturgie naar voren kwamen. Een passie voor de eucharistische liturgie ook en voor de figuur van de priester daarin. En ik merkte toen dat de priester eigenlijk een figuur is die op een heel intense manier zowel op God als op de mensen betrokken is. En dus daardoor voelde ik me heel sterk aangesproken. Nu, wat ik toen kende, was enkel het diocesane leven, het gewone parochiale leven. De priester-religieuze, die kende ik eigenlijk zo niet. Gek genoeg waren de pastoors die ik toen heb gekend, waren eigenlijk priester-religieus, maar dat wist ik niet. Hè. Dus dat waren paters die in de parochies waren beland. Maar dat wist ik niet. Ja, voor ons was dat gewoon de pastoor.
Voor uzelf viel dan de uiteindelijke roeping wel meteen ook samen met het religieuze leven. U heeft nooit echt nagedacht over diocesaan priesterschap?
Wel, ik heb toen ik mijn middelbare school had afgerond, heb ik inderdaad wel nagedacht om eventueel naar het seminarie te gaan. Maar ik was eigenlijk tamelijk jong op dat moment. Dus ik was nog geen 18 jaar. Ik dacht, dat is misschien een te grote stap. Ik voelde mij ook niet voldoende toegerust om al die stap te zetten. Dus op het moment dat zich dan eigenlijk de concrete vraag stelde, was dat eigenlijk al wel een concrete vraag naar het religieuze leven. Ja.
U bent nu priester van de predikorde van de heilige Dominicus. Maar hoe was het voor u op jongere leeftijd, toen u bijvoorbeeld nog school liep, in de middelbare school, om over uw geloof te spreken? Ligt dat in uw aard om daar open over te zijn? Of hoe is uw persoonlijkheid daarin?
Ja, ik denk van wel. Ik heb ook nooit een schroom gevoeld over mijn geloof. Dus ik heb daar altijd wel over gesproken. Niet op een militante manier, niet op een proselytische manier, om de mensen van mijn gelijk of zoiets, of van het gelijk van de kerk of wat dan ook, te overtuigen. Maar gewoon, ja, ik ga naar de kerk. Nee, ik vind dat niet belachelijk. Ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat dat iets betekent voor mij als mens, als hij de Zoon van God is, als die historische figuur van Jezus de Zoon van God is, als die mijn verlosser is, dat eigenlijk alles verandert. Dus ik had daar geen moeite mee om daarover te spreken. En ik ben ook eigenlijk wel... ik heb het geluk gehad om in een milieu op te groeien waarin dat ook aanvaard werd. Dat was zo gekend. En mensen stelden daar eigenlijk zo verder geen vragen over. Of dat werd niet geproblematiseerd in elk geval. Ik heb daar eigenlijk geen negatieve reacties rond gekregen. Ja.
En dan, toen u uiteindelijk de beslissing heeft gemaakt om in te treden, hoe was dan de reactie? Misschien ook van uw familie, want het is één ding natuurlijk om naar de kerk te gaan en het is dan nog een ander ding om uw zoon eigenlijk aan de kerk te geven, om zo te zeggen. Hè?
Ja, voor mijn familie was het in de eerste fase toch wel moeilijk. Omdat, en ik denk dat dat geldt voor veel mensen die vandaag nog kerkelijk zijn... Gek genoeg is ook voor mensen die kerkelijk zijn het religieuze leven tamelijk onbekend. Mensen kennen wel abdijen, mensen kennen wel kloosters, mensen kennen wel paters, mensen kennen wel zusters. Maar de binnenkant van het religieuze leven, dat blijft toch ook voor veel katholieken echt iets heel mysterieus. Met ook meteen allemaal associaties in de negatieve zin. Dus dat is iemand die zich dan nu volledig gaat terugtrekken, die breekt met zijn vorige leven, die zich zal afzonderen, die minder tot geen contact nog zal hebben met zijn familie, met zijn vrienden van vroeger. Terwijl, dat is niet zo. Ik kan natuurlijk niet voor alle vormen van religieus leven spreken. Misschien dat die breuk met het leven... voor de intrede en dan na de intrede in bepaalde ordes is natuurlijk wel groter. Bijvoorbeeld bij de trappisten of sterker nog bij de Kartuizers. Maar bij ons als Dominicanen is er natuurlijk ook wel een breuk. Hè? In de zin dat je bent dan het religieuze leven binnengegaan. Maar waar bij ons bijvoorbeeld zeer veel aandacht aan wordt geschonken is de relatie met de familie. Dus het staat expliciet in onze constituties dat de families altijd welkom zijn bij ons in onze kloosters. Wij bidden ook heel veel voor onze families. En wij hebben zelfs een vaste dag op onze liturgische kalender waar wij bidden ook voor alle overleden familieleden. Dus wij hebben zo'n... die familiebanden worden vanuit de orde eigenlijk versterkt. Maar natuurlijk... Voor mijn ouders helemaal in het begin, en voor mijn zussen ook, die hebben dat niet meteen zo aangevoeld. En zij hebben dan gaandeweg ontdekt, denk ik, door mij ook gelukkig te zien, door mij in die context te zien functioneren, en te zagen dat ik daar eigenlijk wel als een vis in het water was, hebben zij dat aanvaard. En nu ontvang ik echt veel steun van mijn familie. Dat moet ik zeggen. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor.
We gaan er even tussenuit voor een stukje polyfone muziek en zetten dadelijk ons gesprek verder, een beetje dieper ingaan dan op de eigenheid van de Dominicanen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Anton-Marie Mil, dominicaan in de Jonge Internationale Gemeenschap in Antwerpen. We hebben het zo net gehad over uw achtergrond, over de weg die een beetje geleid heeft naar uw roeping. U gaf aan dat u theologie bent gaan studeren na de middelbare school en dat u dan in Leuven in contact bent gekomen met de Dominicanen. U sprak al een beetje over de hartelijkheid van de gemeenschap. Kan u misschien nog wat meer toelichting geven bij wat u zo aansprak in uw gemeenschap?
Ik ben toen in contact gekomen met een broeder, pater Mark de Kaluwe, die aan het begin van januari overleden is. En Mark is echt een vriend geworden. En het is eigenlijk in hem, ondanks zijn gevorderde leeftijd op dat moment al, dat ik een soort van ideaal type van de Dominicaan heb leren kennen. Iemand die zeer graag in gemeenschap leefde, iemand die trouw was aan het gebed, aan de Eucharistie, iemand die heel mensen nabij was, was pastoor geweest in Linden, ook gedurende een aantal jaren. Dus daar echt, die contacten bleef hij ook nog houden met de parochianen daar, dus zo heel, heel erg op mensen betrokken. Had ook een heel aantal jaar in Rome gewoond, en was daardoor echt vol van die van het internationale karakter ook van de orde. Dat vond hij geweldig. Die microcosmos in de orde, die een afspiegeling is van de macrocosmos die de universele kerk is. Dus die internationale ervaring van de kerk, die vind je bij ons in de orde op een soort van gecondenseerde manier. En dat blijf ik ook nog altijd heel rijk vinden. Ook in onze gemeenschap in Antwerpen, die een internationale gemeenschap is. Ja, daar leven we eigenlijk iets van de universaliteit van de kerk. En dat is enorm rijk. Zeker in onze context, in onze specifieke Belgische context, die soms toch wel arm kan zijn, als een woestijn kan aanvoelen. En dan zo die buitenlandse impulsen die je krijgt, die kunnen wel zuurstof geven.
Ja, dat ook zo de horizon verbreedt, dat de kerk groter is dan wat we hier in Vlaanderen alleen
Absoluut,
zien.
Absoluut, ja. En ook het mooie vind ik, als ik dan onze internationale medebroeders zie functioneren in die context hier, dat gaat eigenlijk heel goed. Dus zij vinden daar hun weg in. Dat is niet altijd gemakkelijk, want dat is voor ons ook niet gemakkelijk natuurlijk, om in die context te leven. Maar dat gaat eigenlijk heel goed. En zij kunnen toch, door mensen nabij te zijn, vanuit gebed, toch denk ik wel echt een heel belangrijke steun zijn voor de kerk hier. Ja.
En misschien ook omdat het geroepen zijn tot de Dominicaanse spiritualiteit een specifieke roeping is. Als je daartoe geroepen bent, dan ervaar je misschien een soort eenheid in die gemeenschap waar dat die zich ook bevindt.
Ja, dus wij volgen de regel van Augustinus, die natuurlijk zeer sterk focust op die eenheid. Hè? Dus één van hart en één van ziel. Hè? Dus volgens ook het model van dat wordt gepresenteerd van de gemeenschap in de eerste christengemeenschap in de handelingen van de apostelen. Dat heeft Augustinus overgenomen en focust dus heel sterk op de eenheid van de broeders. En eenheid in verscheidenheid, met heel veel respect voor ieder sterktes, ieder zwaktes, het eigen charisma van elke broeder, waarbij de anderen een vrijheid en een context creëren waarin elke broeder zich vrij kan ontwikkelen. Ik denk dat ook heel belangrijk is aan de Dominicaanse roeping. Waardoor soms door mensen van buitenaf de perceptie ontstaat dat wij als een vuurwerk zijn dat zo in alle kanten wordt afgeschoten in alle mogelijke kleuren. En daar is iets van aan, maar het is wel allemaal vuurwerk. Ieder volgens zijn eigen kleur, ieder volgens zijn eigen charisma. probeert iets van het woord van God te verkondigen in deze samenleving.
En de eenheid zit dan vooral in het gemeenschapsleven en het gezamenlijk gebed?
Inderdaad. Dus wij hebben onze gebedstijden samen. Wij hebben ons gemeenschapsleven samen, dus maaltijden samen, recreatie samen. Wat ook belangrijk is, is dat wij ook proberen om apostolaat samen te doen. Dus we hebben in Antwerpen van de bisschop de Sint-Paulus-parochie toevertrouwd gekregen. Wij zijn daar ook als gemeenschap actief in die parochie. En dus wij geven samen, samen met de betrokken leken, samen met de betrokken parochianen, geven wij samen vorm aan de pastoraal in die parochie. Ik vind dat ook belangrijk. Hè? Dus wij zijn niet enkel wat in de kapel en in ons huis gebeurt toen we als gemeenschap. We proberen ook ons apostolaat als gemeenschap te doen. En betrokken te zijn ook op elkaars apostolische projecten.
Ja, nu u het toch aanhaalt, misschien een beetje meer over jullie concrete gemeenschap in Antwerpen. Het is al een paar keer gevallen dat het een internationale gemeenschap is, dus er zijn ook broeders van andere landen daar. Ja, kan u misschien een beetje een portret geven van jullie gemeenschap?
Ja, we hebben onze... We zijn met drie Belgen. Dus drie mensen van Belgische origine. Eén iemand uit Franstalig België, die Nederlands heeft geleerd. En twee Vlamingen. Dus ikzelf en de huidige overste van onze gemeenschap is ook een Vlaming, is een oud-missionaris, oud-Congo-missionaris. En dan hebben we drie Indische broeders en één Congolese medebroeder. En de drie Indische medebroeders zijn daar omwille van een samenwerkingscontract dat wij met de Indische provincie, dus de Dominicanen in India, zijn aangegaan een aantal jaar geleden, waarbij de Belgische provincie een aantal projecten in India ondersteunt en de Indische provincie, waar heel wat roepingen zijn, een aantal broeders ter beschikking stelt voor de eigentijdse missie hier in Europa. Dus dat is eigenlijk een uitwisseling die we hebben. Wij hebben helaas de roepingen niet meer, of ik zeg liever nog niet de roepingen, om eventueel terug ook mensen naar India of naar andere plaatsen te sturen. Maar wij kunnen wel de kerk wereldwijd steunen op andere manieren. Ja. Financieel, door bepaalde expertise aan te bieden. En op andere plaatsen zijn er veel roepingen. En dus zij kunnen wel de mankracht zenden. En zo krijg je eigenlijk een vruchtbare wisselwerking, vind ik. Waarbij iedereen iets kan aanbieden aan elkaar. Ja.
En hoe zou u jullie specifieke missie dan in Antwerpen omschrijven?
Ik denk onze specifieke missie in Antwerpen is een missionaire manier van kerk zijn als gemeenschap. Als religieuze gemeenschap, missionair kerk zijn in de grootstad. Want Antwerpen is natuurlijk een smeltkroes aan culturen, aan origines, aan geloofsovertuigingen of aan niet-geloofsovertuigingen. Dus om in die complexe context, maar ook heel interessante context, daar op een missionaire manier kerk te zijn. In de eerste plaats vanuit de parochie die we daar bemannen, maar ook door allerlei vormen van wat men dan noemt categoriale pastoraal, dus niet parochiale pastoraal. Dus we hebben een medebroeder die momenteel werkzaam is in de haven als aalmoezenier. We hebben een andere medebroeder die enerzijds een stuk vierde wereldwerking, of wat men vroeger vierde wereld noemde, dus daar in dat veld actief is. Daarnaast ook intiem met een aantal geëngageerde leken en zusters ook. Een presentie, katholieke presentie, in de rusthuizen enzovoort. Rusthuizen, zorginstellingen probeert uit te bouwen. Dan, ikzelf ontdek nu zo'n beetje langzamerhand de wereld van de studentenpastoraal. in Antwerpen. Dus wat we eigenlijk proberen te doen als gemeenschap is niet de gaten te vullen die er zijn gevallen in het klassieke parochielandschap, want daarvoor zult je nooit met genoeg zijn. Ja. Er zijn zoveel gaten, zelfs al komen we hier nu opeens met 100 broeders, dat zal niet voldoende zijn. Maar we proberen eigenlijk specifiek aandacht te geven aan die sectoren waaruit de kerk zich door een personeelstekort dikwijls wat heeft moeten terugtrekken, maar die ons toestaan om op een andere manier mensen nabij te zijn. Hè. Dus in de haven, in de rusthuizen, bij de studenten, in de vierde wereld. Dat is eigenlijk hoe wij onszelf ook wel zien. Hè. Dus we doen een stukje klassieke parochiale pastoraal, maar toch met een heel sterk accent op de niet-klassieke, de niet-klassiek parochiale vormen van pastoraal.
En wat de Sint-Paulus-parochie dan betreft, daar is eucharistie wekelijks, dagelijks en misschien ook gebedsmomenten?
Ja, dus we zijn... We doen de zondagsmis in Sint-Paulus, in de grote kerk. Daarnaast hebben we bij ons in de gemeenschap dagelijks de eucharistieviering. Waar we ook mee begonnen zijn, is om elke woensdag om 5:00 samen met de mensen vespers te bidden. Vanuit de idee dat er wordt sowieso op een heel aantal plaatsen in Antwerpen dagelijks eucharistieviering aangeboden. Dus dat is er eigenlijk. Hè. De mensen die graag dagelijks de eucharistie hebben, die kunnen oftewel 's ochtends, als ze graag 's ochtends vroeg, de eucharistie vieren, kunnen ze op een aantal plaatsen terecht. Als ze later op de dag de communie willen, de eucharistie willen vieren, dan kunnen ze dat ook op andere plaatsen. Maar bij ons was de idee ontstaan, eigenlijk ons gebed als religieuze gemeenschap, dat is natuurlijk de eucharistische liturgie, maar dat is ook het getijdengebed. Dat is eigenlijk een evenzo belangrijke gebedsvorm voor ons. Of in elk geval een gebedsvorm waar we heel veel mee bezig zijn. Dus laat ons dat eens ontsluiten. Want het is allicht een gebedsvorm die veel mensen niet zo kennen. Ja. Dus lauden en vespers. En we zijn dus begonnen met elke woensdag de vespers te bidden. Ook als we 's avonds activiteiten doen in de parochie. Ook samen met de mensen de vespers te bidden. En we merken eigenlijk dat dat een gebedsvorm is die toch wel een eigen publiek aantrekt. Ja, dus mensen zijn daarin geïnteresseerd. Het kan misschien ook laagdrempeliger soms zijn dan de eucharistie. Ik denk dat dat een geslaagd experiment is, om het zo te zeggen. Dus dat is zeker een punt waarop we verder kunnen werken in de toekomst.
En is dat bij jullie gezongen psalmen of wordt dat gebeden gewoon?
Wel, wat we proberen te doen is, we zingen de hymne. Er zijn bepaalde stukken die we recto tono zingen. Maar we zijn van in het begin van onze gemeenschap geconfronteerd met het feit dat als je in een buitenlandse groep, of met een internationale groep, functioneert, dat de muzikale tradities heel anders zijn. Niet al onze broeders zijn even muzikaal, tout court. Dus wat we doen is, we lezen 2 psalmen en dan de kantiek, de niet-testamentische kantiek, wordt normaal gezien recto tono gezongen. De hymne, dat is wel gewoon een lied uit Sinkt Jubilate of zo, ja. Dus we wisselen eigenlijk een beetje af. We zouden wat meer broeders muzici moeten hebben, maar daar wachten we nog op.
De Sint-Pauluskerk, ja, jullie zijn een recente nieuwe gemeenschap daar, maar als ik het goed heb, heeft de Sint-Pauluskerk wel een historische band, hè, met de orde?
Ja, dus de Sint-Pauluskerk is eigenlijk de plaats waar de Dominicanen in de middeleeuwen, in de 13e eeuw, zich voor het eerst hebben ingeplant in Antwerpen. Dus daar heeft een kleiner kerkje gestaan ooit en een kleiner kloostertje ooit gestaan. Die is dan in de loop der tijd enorm uitgebreid. Tot zeker ook in de contra-reformatie, dus de periode na de protestantse hervorming en het katholieke réveil of het katholieke renouveau, is die kerk enorm opgesmukt langs de binnenkant. Dus het is echt, ze zeggen, hoe noemen ze het, is een barokke parel in een gotisch kader. Hè. Dus langs de buitenkant is de kerk gotisch, heeft zijn gotische middeleeuwse uiterlijk bewaard. Maar aan de binnenkant is het heel barok. De broeders hebben enorm geïnvesteerd in barokke beelden, barokke schilderijen voor de mensen die een beetje met Sint Paulus bekend zijn. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld een reeks van 15 schilderijen die de mysterieën van de Rozenkrans representeren, die bedoeld zijn ook als serie en waarvoor de broeders in die tijd de grote kunstenaars uit Antwerpen zijn gaan aanschrijven. Hè. Dus daar hangt onder andere een schilderij van Rubens bij, een schilderij van Jordaens, een schilderij van Van Dijk. Hè. Dus van de grote Antwerpse kunstenaars uit de barokke tijd hebben we daar schilderwerken hangen.
Brengt ons misschien meteen bij de Rozenkrans, die ook een belangrijke plaats heeft eigenlijk, hè, in jullie gemeenschap. Kan u dat een beetje historisch schetsen? Het begint eigenlijk bij Dominicus zelf.
Wel, ja en nee. Hè. Dus Dominicus had zeker een grote Maria-devotie. Op de traditionele afbeeldingen zien we hoe Maria de Rozenkrans geeft aan Dominicus. Dat is geen historisch tafereel. Dus in de historische bronnen, de eerste bronnen over Dominicus, vinden we niks dat daarop wijst dat hij de rozenkrans zou gekregen hebben in een visioen of zo. Dus dat is eerder een vroom tafereel. Maar het zegt wel iets over Dominicus Maria devotie, dat zeker. Het is zo dat onze orde, zeker vanaf de 15e eeuw, de grote promotor wordt van de rozenkrans. Hè. Dus via de confraterniteit, de broederschappen van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, die enkel mochten opgericht worden door Dominicanen. Dus de Dominicanen gaan het privilege krijgen om die broederschappen op te richten. En die worden natuurlijk in al die parochies de motor achter de Rozenkrans-devotie. En wij hebben nog altijd heel sterk die traditie om de rozenkrans te gebruiken in de predicatie. Wat bedoel ik daarmee? De rozenkrans met de 15 mysteriën is een heel laagdrempelige manier om het christelijke geloof bij de mensen te brengen. Door gebed. Het is ingekaderd in het gebed van de kerk, maar de twee meest eenvoudige gebeden van de kerk, het Wees gegroet en het Onze Vader. Daarvoor moet je geen groot intellectueel zijn om dat te begrijpen. En voor mensen die de Bijbel moeilijk toegankelijk vinden, krijg je door de mysterieën een heel beknopte samenvatting van het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus. Dus je hebt eigenlijk alle elementen daarin om het geloof op een heel eenvoudige manier bij de mensen te brengen. Niet enkel op een verhalende manier, als een verhaaltje vertelt, maar meteen in gebed. Ja, op een biddende manier het verhaal van Jezus Christus vertellen. Via zijn moeder. Hè. En dat maakt het allicht nog het laagdrempeligste, dat in dat alles Maria ons bij de hand neemt. Hè. Wij kijken naar het verhaal van Jezus door de ogen van Maria. En wij zijn op al die momenten met Maria. En die traditie houden wij zoveel mogelijk levendig om met de mensen de rozenkrans te bieden, waar het kan. Maar dus ook echt om predicatie met de rozenkrans te doen. Ja.
Ik vind het ergens wel mooi, omdat het beeld van de Dominicanen is dat ze met hun neus in de boeken zitten en zo heel intellectueel bezig zijn. Maar anderzijds neemt dit eenvoudige gebed wel een belangrijke rol in.
Voor mij is dat een van de grootste uitdagingen voor onze orde en tegelijkertijd een van de wezenlijkste elementen van onze orde, een van de kernelementen van de orde. Dat is die spanning tussen het intellectuele en het meer volkse. Dat is een uitdaging. En tegelijkertijd, wie verkondiger wil zijn van het woord Gods, moet allebei kunnen. Dat lijkt mij de sleutel. En ik zie dat ook als ik naar mijn eigen apostolaat kijk. Ik ben veel bezig met wetenschappelijk werk. Dat doe ik heel graag. Tegelijkertijd ben ik ook betrokken bij wat in de Franstalige wereld vooral heel sterk zat, Les Équipes du Rosaire. Dus eigenlijk een lekenbeweging met lokale kernen die de Rozenkrans, niet heel de Rozenkrans bieden, eigenlijk gewoon elke dag een tientje bieden en dan één keer per maand samenkomen om uit te wisselen over het geloof en om samen een gebedsmoment te beleven. En zo eigenlijk, wat de bedoeling is van Les Équipes du Rosaire, is een gebedsapostolaat van leken. Hè. Dus de maatschappij van binnenuit hervormen door het gebed. Door in stilte, via Maria, tot Jezus te naderen. Dus de maatschappij op die manier van binnenuit hervormen. En wat zien we? Dat in die Équipes du Rosaire, dat er eigenlijk heel veel eenvoudige mensen bij zitten. Eenvoudige mensen, maar met een zo groot geloof. En we moeten die twee kunnen doen. Ja, we moeten die twee kunnen doen, omdat dat de kerk is. Omdat dat de kerk is, maar ook omdat ik heb zoveel rijke aspecten van het geloof herontdekt dankzij dikwijls de meest eenvoudige mensen. Ja. Dus je leert daar ook iets bij van het oprechte geloof van eenvoudige mensen.
Biedt u zelf de Rozenkrans?
Ja, zeker. Ja. Dus wij zijn in de orde gehouden aan het bieden van het rozenhoedje elke dag. Dus elke broeder. In sommige gemeenschappen gebeurt dat samen. In andere gemeenschappen, kleinere gemeenschappen dikwijls, waar de broeders veel buitenshuis actief zijn, moet elke broeder elke dag het rozenhoedje bieden. En dat is dan gewoon volgens de mysteries van die dag. Hè. Dus op dinsdag en vrijdag de lijdensmysteries enzovoort. Dus ja.
We gaan er weer even tussenuit voor een stuk muziek. De tijd loopt snel, maar we hebben zeker nog tijd om enkele vragen te stellen daarna. Welkom terug, beste luisteraars in de kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met pater Anton Marie Mil van de Dominicanen. U bent eigenlijk nog recent priester gewijd in december. Ik weet de exacte datum niet, december.
10 december.
10 december 2022. Misschien even over de voorbereiding naar die dag. Hebben de Dominicanen een eigen seminarie, een eigen vorming? Of heeft u ook op het Johannes 23-seminarie gezeten? Hoe gaat dat eigenlijk, jullie opleiding?
Ja, dus ik heb een beetje een speciaal parcours gevolgd, omdat ik al theologie had gestudeerd, filosofie en theologie, voor ik ben ingetreden in de orde. Maar wij hebben niet de gewoonte, in elk geval niet hier in België, om onze broeders in opleiding naar het seminarie te zenden. Dus we hebben enkele internationale studiecentra. Dat is bijvoorbeeld het klooster van Toulouse, het klooster van Lyon, het klooster van Fribourg, waar dikwijls een heel nauwe samenwerking bestaat tussen de lokale universiteit en het klooster. Dus normaal gezien worden onze broeders naar zo'n plek gestuurd waar ze maximaal in een kloosterlijke context hun opleiding kunnen ontvangen. Ja.
En dat heeft u ook kunnen doen?
Ik heb 2 jaar in Fribourg in Zwitserland gewoond en gewerkt en daar ook nog wat les gevolgd aan de universiteit, ja.
En hoe blikt u terug op die tijd?
Ah, dat was een heel mooie tijd. Nu, dat was nog een stuk in corona, in de coronaperiode. Dus soms was het wel... bleef het wat beperkt tot de kloostermuren, helaas. Maar Zwitserland is natuurlijk, het is een prachtig land, met ook wel een heel sterke katholieke traditie. Een tamelijk grote praxis onder de mensen. Dus veel kerkgangers eigenlijk. Veel mogelijkheden ook om apostolisch creatief bezig te zijn. Ik heb ook lesgegeven daar in een lagere school. Dus daar gaf ik eigenlijk godsdienstonderricht. Dat heb ik met heel veel plezier ook gedaan. Dat was sowieso iets helemaal anders. Dat had ik eigenlijk nooit gedaan. Dat was met kindjes van 7, 8 jaar. Het was ook wel weer op een heel andere manier het woord Gods verkondigen. En dat is heel verrijkend om aan al die verschillende groepen dat proberen te doen en proberen de juiste toon te vinden om de mensen aan te spreken.
Mm-hmm. Ja, het is zeker ook een mooie ervaring. Ik wil zeggen, als Dominicaan, als u de gelegenheid heeft gehad om zich tot verschillende groepen al te richten.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Hoe lang duurt de opleiding? U zegt, ja, ik heb een specifiek parcours gehad doordat ik theologie en filosofie al had gedaan in Leuven. Maar in uw geval, hoeveel tijd zat er tussen het binnengaan bij de Dominicanen, tijdelijke gelofte, eeuwige gelofte en dan uiteindelijk priesterwijding?
Ja, dus bij mij zat daar... ben ik zelf de tel even kwijt? 5 of 6 jaar. Dus bij ons is het zo dat er een noviciaat is van 1 jaar, in principe. En vervolgens kan de broeder in kwestie... zijn enkelvoudige gelofte uitspreken. En dat is op de meeste plaatsen zijn dat geloften van 3 jaar. Dus dat men zich eigenlijk aan de orde verbindt voor 3 jaar. Dat kan ook 2 keer 2 zijn. Hè? Dus er zijn provincies, naar gelang de context, waar men de broeders een eerste keer enkelvoudige gelofte laat uitspreken voor 2 jaar, die dan na 2 jaar vernieuwd moeten worden. In elk geval is 3 jaar... enkelvoudige gelofte is het minimum om daarna uw plechtige gelofte te mogen uitspreken, waarbij u voor de rest van uw leven verbindt met de orde. Dus noviciaat plus 3 jaar gelofte. En dan nadien pas, na de plechtige gelofte, kan dan de diakenwijding volgen. En na de diakenwijding vraagt het kerkelijk recht dat er minstens 6 maanden zijn alvorens men priester wordt gewijd. Ja, en dus bij mij, ik ben diaken gewijd in juni en dan in december. Dus bij mij zat er echt maar 6 maanden tussen. Maar dat had te maken met het feit dat ik dus mijn opleiding al gedaan had. En ja, dus de overste zeiden, ja, er is eigenlijk geen reden om nog veel langer te wachten om de wijdingen toe te dienen.
En hoe was die dag voor u, de dag van uw priesterwijding?
Het was een heel mooie, ontroerende dag. Omdat als je dan de kerk binnenwandelt en je ziet al die mensen daar, dat is altijd zo'n beetje een samenvatting van je leven. Mensen uit de meest uiteenlopende levensfase, vrienden van mijn ouders toen ik nog kind was, tot mensen die ik bij wijze van spreken 2 weken geleden ontmoet had, waren daar. Ook mensen die je daar niet verwacht had, hè, hebben dan toch het nieuws gehoord en zijn gekomen. En je voelt je dus op zo'n dag, dat had ik ook op de vieringen van mijn geloften en zo, echt gedragen door de mensen. In gebed en in concrete steun zo. Ja. En dan natuurlijk onwennig een stuk, want dus men wordt gewijd en dan vervolgens is er de eucharistische liturgie. En ik had dat allemaal goed voorbereid, maar ik herinner mij bijvoorbeeld dat er op een bepaald moment dat mijn frang viel. Ah ja, ik mag dat ook mee zeggen nu. Ja, dus dat was zo, terwijl ik aan het altaar stond, ik moest er zo even inkomen. Dat was terwijl, ja, je hebt zoveel misvieringen bijgewoond als gelovige. Je weet exact hoe het allemaal gaat. Maar om dan toch zelf aan het altaar te staan, dat is wel echt bijzonder. En in het begin dus wat onwennig. Nu, omdat we natuurlijk gewoon normaal gezien elke dag Eucharistie vieren, ja, dan kom je wel in een meer routine, maar niet in de slechte zin van het woord. Hè. Maar gewoon, het is ook belangrijk om u de handelingen volledig eigen te maken, u de woorden eigen te maken. En dat krijg je door een routine daarin aan te houden. Niet in de zin dat het dan afgesleten wordt of uitgehold, maar wel het dagelijks doen.
Wat betekent het voor u om priester te zijn en om dominicaan te zijn?
Priester zijn. Ik heb eens een gesprek gehad met dominicanessen, zusters dominicanessen, die mij dezelfde vraag stelden. Ja, hoe kijkt je nu aan tegen het priesterschap? En ze zeiden, ja, voor ons als zusters hebben wij het klassieke beeld van bruiden van Christus. En dat als je dat op een spiritueel, mystieke manier beleeft, is dat een heel mooi beeld om het leven als gewijde vrouw, Godgewijde vrouw, om daarin te staan. Maar echt, ja, als man kunt u toch moeilijk bruid van Christus noemen. Ja. Dus welk ander beeld hebt je om over het priesterschap te spreken? En ik denk eigenlijk dat voor mij dan het beeld is teken zijn, proberen teken te zijn van Gods liefde voor de mensen. Proberen in vlees en bloed teken te zijn van die liefde van God voor de mensen aanwezig te stellen. Daar waar de mensen zijn, hoe ze daar zijn, in de context waarin ze zijn. Daar aan te spreken, een woord tot hen te richten dat vertroosting kan brengen, dat genezing kan brengen, dat vrijheid kan brengen. Niet omdat ik denk dat die troost en die genezing en die vrijheid van mij komen, maar wel die komen van God. En op een of andere manier heeft God, om het in het Bijbels te zeggen, mij onnutte dienaar, dan toch tot een instrument gemaakt daarvan. Dus dat is voor mij eigenlijk het beeld. En ik heb dan natuurlijk ook al iets gezegd over het woord van God. Dus dat is dan voor mij het eigene aan het dominicaan zijn. Dus dat we dat vooral door de verkondiging van het woord doen. En ook, dominicanen, wij leven natuurlijk in gemeenschap. Als gemeenschap. Een oorspronkelijk authentiek christelijke dynamiek in deze samenleving aanwezig stellen. Dat lijkt me ook een belangrijk aspect.
Omdat er weinig voeling mee is misschien vandaag de dag?
We zijn natuurlijk in een heel individualistische samenleving beland. Ik was getroffen in een gesprek dat ik onlangs had met mensen die christelijk zijn. En het ging over de gelofte van armoede. Dus wij hebben de gelofte van armoede. Wat betekent dat wij geen persoonlijke bezittingen hebben. Dus ik heb natuurlijk wel dingen op mijn kamer staan. Maar die zijn ten gebruike van mij. Die dingen komen mij niet toe. En dus in gesprek met enkele gelovigen daarover, zeiden die gelovigen gewoon zo, ja, dat zou ik niet kunnen. Ik ben daar veel te materialistisch voor. En ik was eigenlijk daar zo gefrappeerd, want ik zeg, ja, tja, je moet geen gelofte van armoede afleggen om te begrijpen dat het christelijk leven normaal gezien niet materialistisch is. Maar dat materialisme en dat individualisme hangen nauw samen. Hè. Dus wat materialisme is, hè, ik heb graag dingen voor mijzelf. Het volstaat me niet om ernaar te kijken, van op afstand. Het volstaat me niet dat de zaken gemeenschappelijk bezit zijn. Nee, ik wil ze voor mezelf. En dus op dat vlak is ook het gemeenschapsleven een profetisch teken van dat maakt niet gelukkig. Of dat brengt een soort van oppervlakkig geluk met zich mee. Maar het is niet dat dat echt gelukkig maakt, alles bezitten. Maar dat is natuurlijk, dat is de rijke jongeling.
U zei dat u Dominicus pas heeft leren kennen nadat u de Dominicanen leerde kennen. Nu kent u hem, vermoed ik, veel beter. Zijn er bepaalde dingen die u echt ontvangen heeft van Dominicus of geleerd?
Ja, zeker. Voor mij is eigenlijk de grote ontdekking heeft iets te maken met zijn geschriften. Dus Franciscus van Assisi heeft behoorlijk wat geschriften nagelaten. Van Dominicus hebben we zo goed als niks. We hebben zelfs geen uitgeschreven preken van Dominicus. Je zou denken, ja, dat is de eerste predikbroeder. We hebben geen uitgeschreven preken van hem. We hebben wel verwijzing in andere teksten naar dingen die hij in de predicatie zou gezegd hebben, maar gewoon een preek of zo, dat hebben we niet. Maar de teksten die we wel van hem hebben, dat is een brief onder andere aan de zusters Dominicanessen in Madrid. En ook enkele, wat men noemde, verzoeningsbrieven. Dus brieven die hij had geschreven voor mensen die zich bekeerd hadden. En waarin hij eigenlijk een soort van attest geeft dat ze opnieuw verzoend zijn met de kerk. Ja, dus dat zij opnieuw kerkelijk katholiek mogen genoemd worden, waarbij hij dan een aantal voorwaarden opstelt om hun reïntegratie in de kerk mogelijk te maken. En wat we daarin altijd zien, is dat hij toch voorbij een eerste lezing die soms de idee kan geven dat het streng is, eigenlijk altijd heel mild was voor de mensen. Dus voor mij heeft Dominicus straalt een mildheid uit, ook in zijn brief bijvoorbeeld aan de Dominicanessen van Madrid. Hij geeft een hele lijst op met al de zaken die de zusters moeten doen. En dat is een tamelijk streng kloosterleven. En vervolgens duidt hij zijn eigen broer aan, die ook Dominicaan was geworden, als een soort van supervisor van de gemeenschap. En hij zegt, als jullie op een of andere reden niet aan deze strenge eisen kunnen voldoen, dan mag mijn broer, jullie vrijstelling geven van bepaalde elementen. Dus het ideaal wordt hoog ingezet, maar als blijkt dat mensen, omdat wij menselijk zwak zijn, soms niet aan het ideaal kunnen beantwoorden, dan kun je ook een vrijstelling krijgen op bepaalde punten. Dus zo die idee van mildheid, die idee van groei in mensen, want ja, nu, Hè, zoals Paulus het ook zegt, hè, vroeger kon ik jullie niks anders geven dan vloeibaar voedsel, hè, zoals een zuigeling, omdat je het vaste voedsel nog niet kon verdragen. Nu je gegroeid bent in geloof, kun je misschien wel vast voedsel verdragen. Dus dat groeiperspectief, mildheid, een groeiperspectief. En tegelijkertijd voor zichzelf was hij natuurlijk wel echt een heel strenge religieus. Hè, dus we zien dat voor zichzelf heel veel eisend was. Dus die spanning in zekere zin, maar die voor hem ging dat op de meest natuurlijke wijze samen. Streng voor zichzelf en mild voor de anderen.
We zijn bij Radio Maria. U heeft al gesproken over de band die de Dominicanen sowieso hebben met Onze Lieve Vrouw. Maar als ik nu vraag naar haar plaats in uw persoonlijke geloofsleven en geloofsweg.
Ja, misschien een kleine anekdote. Hè. Dus ik heb... mijn kloosternaam is Anton Marie. Dus ik heb op het einde van mijn noviciaat de naam Marie toegevoegd aan mijn doopnaam, Anton, de naam die ik van mijn ouders heb gekregen. En ik heb dat eigenlijk gedaan na een belofte. Dus het noviciaat, dat is typisch, hè, dat is een periode van groot enthousiasme, hè, want je begint aan het religieuze leven. En dan natuurlijk ook, hè, dat is typisch, en na een aantal maanden krijg je dan natuurlijk ook een diepje en dan bevind je weer je enthousiasme terug en dan kan er nog eens een diepje komen. Want je bent natuurlijk in een periode van onderscheiding. En ik heb dan op een bepaald moment gezegd van, eigenlijk al biddende de rozenkrans, Maria, ik vertrouw u dit toe. Als ik dit tot een goed einde breng, dat noviciaat, dan wil ik een geste terug doen. En die geste is toen geweest om haar naam aan de mijne toe te voegen. Dus om mij eigenlijk onder haar patronage te plaatsen. En ja, onder zo'n patronage kun je moeilijk verloren lopen, denk ik. Dus ik ben daar... Ik weet mij gesteund door haar bescherming, ja.
Pater Anton Marie, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek.
Dank je wel.